Zo, goedemorgen allemaal. Ik zie voor mij, met zonder leesbril, toch echt hele nieuwe gezichten. Dus dat is ontzettend gaaf om te zien. Dus dat zit niet zozeer in de bril, maar echt in het beeld. Dus ik was vanmorgen aan het bidden, ook met nieuwe broeders. Dus bedankt voor jullie woorden en uiteraard jullie aanwezigheid. Dus ik hoop vandaag net zoveel plezier te beleven als dat jullie eraan mogen beleven. Dus ik vind het altijd fijn om in de gemeente te zijn. Het is alweer een half jaar geleden. We zitten in een rare tijd, hè, als we het dan hebben even over de actualiteit. Even een stukje beschouwing. COVID, nou, daar worden we natuurlijk aan herinnerd. Ik zie Klaas met een hesje en op allerlei manieren. En om het heel concreet te maken, het wordt pas concreet als het jezelf betreft. Met heel veel dingen in het leven. Mijn oom die ligt nu in coma, in het ziekenhuis in Dirksland. Mijn beste collega in Rotterdam, daarom werk ik nu in Rotterdam weer, is ook down gegaan, zeg maar. Dus die is 15 kilo kwijtgeraakt. Ik zit naar Gerrit te kijken, die heeft het ook gehad. Dus er zijn veel meer mensen die uiteraard dit al gehad hebben. Maar het komt vaak nog veel dichterbij als het zelfs in die omvang zich manifesteert. Dus dat is ja, de realiteit. Sinterklaas voor de kleintjes misschien thuis, die zitten te kijken. Misschien ook altijd een belangrijk punt voor mij. Ook weer een hoogtepunt, gisteren weer wat chocola gehad. Dus vandaar, deze foto was daarvoor al genomen, hoor. Maar dat is ons gezin, voor degenen die dat misschien nog even niet weten. Tim aan de linkerkant, Matthijs, die inmiddels een meter groter is. Dus, maar die heeft groeihormonen gehad, die loopt voorop. En Lisa, mijn dochter aan de linkerkant, onze dochter moet ik zeggen. En ja, goed, we hebben het vandaag over het thema van spreken en relaties. Voordat ik begin, ga ik toch eerst met jullie nog bidden. Dus dit is in elk geval even om op je in te laten werken. Het was geruststellend dat Felix ook vanmorgen zei, het thema is relaties en je ging erover spreken. Ik zei, nou, dat is onmogelijk, want daar raak je nooit over uitgesproken. Dus dat is in die zin. Maar goed, vorige keer was het thema een week van tevoren toch iets anders dan dat ik dacht. En dan moet je toch in je preek heel snel weer gaan switchen. Dus dat was minder stress. Dus ik wil met jullie beginnen met gebed. Vader in de hemel, zo aan het begin van deze dienst in de vorm van de woordverkondiging. Heer, dank ik u dat we hier in de vrijheid mogen staan. Heer, met beperkingen in de vorm van aantallen. Heer, restricties die we in acht moeten nemen met betrekking tot onze gezondheid. Heer, maar wat een zegen dat we nog steeds ook in vrijheid. Heer, uw woord mogen beleiden. Heer, de liederen die we met elkaar mochten zingen. Heer, ja, dank u wel voor zoveel zegeningen. Heer, maar ja, aan de andere kant zijn er ook grote zorgen. Heer, als we inderdaad aan Greta denken. Heer, het verlies van haar zoon. Het achterlaten van de twee kleine prachtige meisjes. Ja, Heer, zo heeft elk huis ook zijn kruis en uitdaging. Heer, en zo hoop ik dat we vandaag door uw woord heen mogen ontdekken hoe belangrijk het is dat we in staat zijn om te communiceren, relaties te onderhouden, relaties met elkaar te vormen. Heer, en dan bid ik dat u mee zal komen door uw Heilige Geest, Heer, dat de woorden van u zullen zijn, dat u centraal staat. Het gaat niet om mij, Heer, het gaat niet om de rots, Heer, maar dat u door alles heen verheerlijkt wordt en dat u mag schitteren en shinen. Heer, dank u wel voor de mensen thuis, Heer. We hopen dat de techniek ook mee mag werken. Heer, ik weet wat voor uitdaging het is om ook in de online hoek alles te verzorgen, Heer. Zo wil ik ook een zegen bidden over het techniekteam. Dank u wel, Heer, voor de ondersteuning die ze ook wekelijks bieden. En dat we op die manier ook met elkaar verbonden mogen zijn. En in die ene naam, die naam is Jezus. Amen. Ja, relaties. Prachtig. Hè? Soms een randje. Hè? Elke relatie gaat niet vanzelfsprekend. Hè? We zitten hier misschien als stel, hè, als echtpaar. En iedereen heeft deze relatie wel eens met wat uitdagingen. En zo kan het een prachtig plaatje zijn. Het is een van onze gezinsfoto's. En ik durf wel te stellen dat hij in 9 van de 10 gevallen er zo uitziet. Maar uiteraard hebben wij ook wel eens onze zorg. Gelukkig staan we niet zo vaak tegenover elkaar. Hè, dus met touwtrekken. Dan gaat het vaak om je gelijk krijgen. Dat zien we ook nogal eens in relaties. Hè. Dan sta je echt tegenover elkaar. En dat kan heel vervelend zijn. En ik zie wat communicatiespecialisten ook in de zaal zitten. Dus wellicht dat die misschien later nog een aanvulling kunnen geven. Maar hoe werkt dat nu, hè, tussen die mensen en met elkaar? Ja, is uiteindelijk wel een punt die relaties, of dat spreken. En ja, dat vroeg ik me af. Ik denk van, nou, laten we gewoon eens gaan kijken. Hoe gaan we het vandaag aanpakken? Ik ga vandaag jullie eerst wat met praktijk proberen te verrijken. Communicatie, hoe werkt dat? Eventuele kennisaspecten. En daarnaast gaan we de Bijbel bestuderen. En dan kijken of we de verbinding kunnen maken vanuit de praktijk met de Bijbel. Nou, u ziet hier een onderzoek wat onder ruim 1000 mensen is uitgevoerd. En u ziet een paar uitschieters. Nou, de een daarvan, het staat er echt, 11%. Nou, de Bijbel leert ons in het Hooglied dat we ook over seksualiteit mogen spreken. Dat doe ik vandaag niet. Hè. Maar goed, de seks was een van de wensen, 11%. Niets en tevreden zou u zeggen, ja, dan is alles goed. Hè. Evenveel, niets veranderen. Dus dat is 10%, de onderste staaf. En dan hebben we uiteindelijk een goede nummer 3, is goed kunnen praten met elkaar. 8% van mensen in relaties hebben dus schijnbaar de behoefte om met elkaar goed te kunnen spreken. Nou, dat is best een heel stuk. Hè? Maar als we het daar dan over hebben, goed kunnen praten met elkaar, dan is het ook wel goed om even nog vast te stellen van, joh, wat is nu eigenlijk dat spreken? Hè? Want ja, goed spreken met elkaar, ja, is dat goed over elkaar spreken? Of dat we elkaar begrijpen? Nou, dan grijp ik meestal maar even terug naar de Van Dalen. En Van Dalen zegt, als we naar het woord spreken kijken, dan heeft hij het over dat schijnen taalklanken te zijn. Nou, meestal komen die helder uit je mond, hè, maar op het moment dat je misschien één glas te veel drinkt, dan kan het ook wel eens gebrabbel worden. Het kunnen gedachten zijn die we uiten, hè, als we met elkaar spreken. Hè. Iets leeft in mij en ik probeer iets over te brengen. Hè. Dat doe ik via mijn mond, hè, en daar heb ik klank voor nodig en een tong onder andere. Het woord voeren en reden houden. Ik ben nu aan het spreken. Hè. Ik ben een stuk aan het uitleggen, hè, aan het vertellen met jullie. Een gesprek met iemand hebben. Hè. Dat kan zijn met je ouders, hè. Dat kan zijn met een partner, dat kan zijn met een vriend. Zeggen. Hè. Dus spreken is ook iets zeggen. Hè. De waarheid spreken. Hè. Ik zeg, hè. Ik spreek de waarheid, dat is beter Nederlands dan. En je kunt ook nog een taalmachtig zijn. Hè. Als je spreekt, dan kun je, hè, communiceren. En dat kan zijn, hè, als accountant, dat kan zijn als communicatiespecialist. Hè. Ik zal geen reclame maken vandaag voor bedrijven. Hè. Maar dat kunnen in allerlei vormen, hè, je uiten. Hè. Dat is spreken, zegt Van Dalen. Dus dat is wel even belangrijk als we het dan hebben over goed kunnen praten met elkaar. Wat daarbij komt kijken. En met elkaar, dat schijnt iets van een relatie benodigd te zijn. Wat is dan het woord relatie? Hè? Enkelvoud relatie, meervoudig hebben we het over relaties. Hè? Dus wij kunnen met meerdere mensen een relatie vormen. Dat kunnen met betrekking tot personen of zaken zijn. Hè? Ik heb een relatie met een bepaald bedrijf. Hè? Ik werk voor een hogeschool, daar heb ik een relatie mee. En zij met mij. Hè? Dus ik geef mijn arbeid en zij geven mijn salaris. Dat kunnen verhoudingen tussen mensen zijn. Hè? Wij hebben een relatie, Leontien, een wettige zelfs, hè, een relatie, hè, gehuwd, 27 jaar. Wij hebben ook een relatie, hè. Ik althans met Astrid, maar dan in de vriendschappelijke vorm. Ja? Dat is een vriendin van ons, hè. En Gerrit, en zo kan ik heel veel, hè, broeders, zusters. Dus relaties kun je op verschillende manieren zien en opvatten en definiëren. Het kan ook zijn, hè, je staat in een bepaalde betrekking tot iemand. Hè. Iemand heeft een invloedrijke relatie, hè. Dat is iemand met invloed, een burgemeester misschien, een gezagsdrager. Hè. Dus die heeft ook een relatie. Nou, die aspecten vormen eigenlijk, hè, die zin, hè, om goed met elkaar te kunnen praten. Hè, hebben we als het ware ontleed dat we dus te maken hebben met elkaar. Hè. En we hebben te maken met communicatie. Communiceren. Dat kun je leren. Nou, ik heb net in mijn werkzame leven een heel proces gehad met het team, onderwijsteam. Nou, als je hele eigenwijze mensen wil aantreffen, moet je nog eens met onderwijzers en docenten. Je hebt hele goeie. Meestal zitten die op de lagere school en de eigenwijze zit op hogescholen. Want ik heb begrepen dat Herma hier 2 weken terug ook iets leuks heeft verteld. Maar ik heb bewust niet meer gekeken om niet beïnvloed te raken over communicatie met kinderen waarschijnlijk en stijlen. Hoe werkt dat dan? Communiceren. Ik heb aan de linkerkant gezet, hè, voor de kijkers of luisteraars, wat je wel moet doen. En wat je wel moet doen is dat je Anna mee moet nemen. Nou, nu weet ik niet of dat er een Anna in de zaal zit, hè, want ik weet dat Anna van der Slik toevallig zo heet. Hè. Maar Anna moet je wel meenemen, Jan. Nou, waar staat dat voor?
Ja, Anna staat voor alles navragen en niets aannemen. En ik zie heel veel in relaties niet lekker verlopen, hè? Omdat we eigenlijk ons daar schuldig aan maken. Hè? Dus ik ga niets dus onderzoeken. Hè? Ik neem alles maar aan, hè, voor zoete koek. Dus die Anna, hè, altijd navragen en niets zomaar aannemen. Ja? Want ja, ik denk dat Leontien dat bedoelt. Maar dat is misschien helemaal niet het geval. En ik heb iemand anders eens een preek horen houden van, joh, wat een geweldig gesprek. Ja, waarschijnlijk was dat eenzijdig, hè, want jij vond het helemaal niks. Ja, dan is dat toch wel handig, hè, om Anna maar mee te nemen. Ja? De tweede is, gebruik LSD. Nou, voorlopig is dat iets minder populair in mijn optiek. Maar goed, ik ben al wat ouder geworden. Maar LSD is een drugs, voor degenen die het dan misschien niet weten. Maar dat betekent eigenlijk, hè, gebruik de techniek van luisteren, samenvatten en doorvragen. Dus op het moment dat je met iemand in gesprek bent, dan hebben wij als mens, hè, dat hebben de communicatiedeskundigen uitgevonden, wij kunnen 5 keer sneller iets verwerken dan dat we iets zeggen. En ik kan al snel spreken, niet altijd zinnig, maar wel veel en snel. Dus dat betekent, als iemand nog 5-voudig de informatie sneller kan verwerken, is die heel snel afgeleid, zit die heel snel in een ander domein. Daarom werk ik graag ook met een plaatje, dus ook al ben je door mij afgeleid, dat je toch ook vaak in het beeld nog even terug kunt reflecteren. Dus dat LSD, luisteren, heb ik je goed begrepen, samenvatten, bedoel je dit echt? Oké. En als je dat dan bedoelt, vraag dan nog eens door, ook in die relatie. Of was het, en ik was weer al afgeleid. En dan zie je natuurlijk dat heel veel mensen teleurgesteld raken, ook in de zakelijke relaties. Ik ken ook broeders, hè, die geen verbinding kunnen maken met elkaar. In de kern is dat hier terug te voeren. Luisteren niet echt, zijn snel afgeleid en gaan hun eigen ding weer doen. Dat is natuurlijk jammer, want er gaat gewoon heel veel vriendschap, mogelijke vriendschap, verloren. Maak je niet dik. Nou, dat is natuurlijk voor sommigen misschien een uitdaging. Hangt een beetje van je DNA af, hè, maar het is denk in kwaliteiten. Hè? Wij kunnen elkaar de maat nemen. Ik geloof 3 jaar terug heb ik een preek gehouden, hè, over een viskom en een kleine kom en een grote kom. En met een kleine kom krijg je kleine visjes. En op het moment dat wij de hele dag elkaar de maat nemen, hè, en onder een vergrootglas leggen, daar knap je niet van op. Daar ga je een beetje van krimpen, hè, want dan ga ik ook geen fouten maken en dan zal ik me maar niet uiten. Dus besteed ook aandacht aan hetgeen goed is gegaan. Maak een compliment. Hè. Probeer om te denken tegenwoordig. Hè. Dat is een populaire kreet. Omdenken is ontzettend belangrijk. Hè. Dus niet dat terugvallen, maar denk ook in die positieve kant van je partner. Dus maak je niet dik. En wees een oen. Ja, dat is iets wat we natuurlijk niet zo populair vinden. Maar eindelijk is een oen, hè, dan ben je open. Dan ben je eerlijk. En je bent nieuwsgierig. En nieuwsgierig, daar heb ik ook wel eens een bijsmaak bij. Hè. Ik zeg altijd, mij moet je als laatste bellen vanuit nieuwsgierigheid. Maar ik ben wel betrokken bij je. Dus als ik je kan helpen, hè, als ik dienstbaar kan zijn, graag. En dat kunnen op allerlei terreinen zijn. Geen technische projecten, hè, maar wel in de zin misschien iets met Excel. Of iets uitrekenen voor je, hè, of een advies geven. Dat is meer mijn ding. Hè. Maar eigenlijk wees die oen, hè, wees open. Hè. Vertel gewoon waar het op staat. Hè. Ga niet eromheen. Wees eerlijk, sowieso als christen natuurlijk een vanzelfsprekende levenshouding en overtuiging die wij hebben. En nieuwsgierig, echt geïnteresseerd zijn. Goh, is het nu echt met je? Ja? Felix, vertel eens. Ja? Nou, dat is voor iedereen fijn, hè? Want we spreken allemaal graag iets over onszelf uit. Die andere kant, ja, dat is misschien iets wat je partner dan niet zo fijn vindt als je niet meer Nivea smeert. Hè? Dat kan op het strand best aardig zijn. Maar Nivea, dat wil zeggen niet invullen voor een ander. Dat is iets waar ik zelf veel last van heb. Ik ga snel in een gesprek. Het is zeker dat. Ben ik aan het woord? Zo gaat het dan in huizen verholmen. Sorry schat. Ik moet even terug in mijn hok. Even. Ja. Dus Nivea niet invullen voor een ander. Hè. We denken te snel voor de partner te weten. Hè. Beter te weten natuurlijk. Ja, want, ja. We moeten die partner even helpen. We gaan die aanvullen. En dat is voor de spreker niet altijd prettig. En oma thuis laten. Nou, mijn schoonmoeder is thuis. Dus Nelly, dit is niet namens de kinderen. Hè, maar dit is even een variant erop. Probeer je oordelen, meningen en aannames, adviezen voor je te houden. Hè. Vaak hebben we al een mening. Iemand gaat, oh, komt hij weer. Of zij weer met haar stokpaardje. En we zijn al vaak zo vooringenomen. We sluiten ons af en we hebben eindelijk geen verbinding meer. Dus ja, betere communicatie. Terug hè, naar uiteindelijk de vorige sheet. En we laten oma thuis en we smeren niet geen Nivea meer. Ik denk dat dat een balsem kan zijn hè, voor de kwaliteit in je relatie. Dus dat zou ik je mee willen geven. Spreken en relaties, de twee hoofdthema's. Hè, de hoofdvraag, ik doe veel onderzoekskunde, althans studenten van mij die doen heel veel onderzoek. En dan noemen we dan de hoofdvraag, het onderzoek, het thema van de preek. Hè, spreken in de relaties. Als we naar de linkerkant kijken, spreken doen wij via klanken, hè, maar we spreken woorden, hè, we vormen een zin. Maar woorden, die hebben heel veel effecten. Ik heb er een paar even rood gearseerd, hè, maar dat kunnen verwondingen zijn. Hè, woorden kunnen verwonden. Ja? En ik denk, zoals wij hier zitten, en je zou eens reflecteren, zal er hopelijk nooit, maar wellicht is de kans heel groot, hè, dat er iemand wel eens een woord heeft gesproken tegen je, wat echt een krater, hè, wat een wond is geworden. Dat is heel vervelend. En zeker als dat tussen elkaar gebeurt, hè, man en vrouw, probeer zover te komen met elkaar, hè, dat je dat beleid aan elkaar en uitspreekt naar elkaar toe. Hè, dat je daar inderdaad ook vergeving voor kunt vragen. Want als de ander het niet uit, dan blijft hij wel verwond zitten. Hè. Maar probeer dan wel die loper neer te leggen. Woorden kunnen ook genezen, hè, kunnen tot genezing leiden. Dat is natuurlijk het mooiste hè, wat je kunt hebben als je positieve woorden spreekt. Openbaring, hè, vaak in gemeentes hè, van misschien andere kerkgenootschappen zullen daar misschien iets minder. Hè. Zeer evangelische gemeentes zullen veel meer het woord van openbaring hebben. Hè. Profetie, visioenen. Woorden kunnen leven openbaren. Hè. Maar je ziet ook in het rood geschreven daar dood. Hè. Negatieve woorden, negatieve uitingen hè, over elkaar uitspreken. Kan echt de dood in de pot zijn. Hè. Ook voor je relatie. Verschrikkelijk. En daar moeten we heel alert op zijn. Hè. En daar zijn we niet altijd. Ik ook. Laten we zo zeggen, jullie wel, ik niet. Hè. Ik ben daar ook niet altijd alert op. Hè. Dus het besef, de Engelsen zeggen awareness. Zingen, nou ik heb net genoten. Hè. Zo bijna, was het de familie Meijering? Ja, het was de familie Meijering compleet. Ja. De levieten hè, in onze gemeente, het zingen. Hè. Prachtig als je die gaven hebt. En uiteraard mevrouw de Bakker, ook, hè, was ook deelgenoot van dit gezin. Hè. Dus ook voor jou positieve woorden. Ja. Huilen. He, is ook een emotie. He. Woorden kunnen leiden tot huilen. Nou, zo kunnen we. De linkerkant. He. De rechterkant, ja, over relaties. He. Als ik nadenk over een relatie, waar hebben we het dan over? Eén tot elkaar staan. He. Dus één op één. Jij ten opzichte van God. He. Als je een partner hebt, ten opzichte van je partner. He. Naast elkaar, hopelijk. He. Maar ook wel eens tegenover elkaar, helaas, de realiteit. Je kinderen. Nou, dat gaat natuurlijk vanzelf. Dat is nooit geen veldje aan de lucht, dus dat is natuurlijk dat is mooi. Hè? Maar pas sprak ik ook iemand hè, met de diepste bewogenheid, dat hij zei, ik maak mij zorgen om mijn kinderen. En dat ze weinig uiten, hè, dat wil niet zeggen dat het er niet is, dat heb ik ook gezegd. Hè, maar uiteindelijk in het kerkelijk leven. Hè, dus wat zit er echt in je hart, hè, ook voor de jeugd, die ook nu thuis zijn. Hè, dus ook al ben je hier niet, hè, letterlijk in de beperking van de 30 personen, he, ook al ben je hier wel, he, wil dat ook niet alles zeggen, he, want je kunt hier ook zo dood als een steen zitten. Ik heb ook jaren dood in een kerk gezeten, he, voor dood. He, totdat God mij greep, zeg maar, he, dat echt de Heilige Geest over mij kwam. Dus bid voor je kinderen, maar spreek vooral met je kinderen. He, uit het, he, want dat is iets wat een kind ook voelt. He, die heeft hier ook een antenne, he, die voelt die bewogenheid. Dus ik roep je op he, om met je kinderen te communiceren. Je overige familieleden, nou, die kunnen letterlijk heel ver soms van je staan. Soms kan het heel moeilijk zijn. Hè. Een broer of een zus, hè, een neef of een nicht. Nou, heel veel gradaties hebben we uiteindelijk in onze relaties. Hè. Kennissen, collega's, ontmoetingen. Het werkt continu door. Hè. Wees je daarvan bewust hè, dat de woorden die je spreekt, ook naar een collega, die kunnen desastreus zijn. Hè. Die kunnen echt tot jaren verkilling leiden. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je daar in een werkomgeving komt met elkaar, hè, dat je zo moet werken. Dus wees alert op datgene wat je spreekt, hè, je woorden. Ja, die uitwerking, hè? Welke woorden spreek jij? Ik heb er even een richtingaanwijzer bij gezet. Hè. Ben jij die richtingaanwijzer? Geef jij die positieve energie of die positieve richting, hè, in de relatie, in de vriendschappen? Vanmorgen trouwens ook nog bedankt aan degene die zitten te luisteren, hè, voor de appjes en woorden en bemoediging. Dat doet je altijd ontzettend goed. Ik ben er heel slecht in. Dus dat doet weer extra zeer als ik dan die bemoedigingen krijg. En ik doe het zo weinig. Sorry Felix, volgende keer als jij spreekt stuur ik je 's morgens even een appje. Maar ah, ja, het is echt voor je ziel en voor je rust, hè, maar ook weten dat je gedragen wordt in de gemeente. Wat zegt Spreuken? De woorden van een dwaas zijn als dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. En als ik hier zie, hè, als ik hier sta, hè, zou ik mensen kunnen zien, hè, die een misschien wel huwelijkscrisis hebben. Ja? Die misschien wel niet meer gelovende kinderen hebben. Hè, of het uiten daarvan. Grote financiële zorgen. Je baan die op de tocht staat. Hè, COVID. Hè. Misschien was het bedrijf al niet in goede doen, hè, maar COVID is zeker voor een heleboel bedrijven natuurlijk ontzettend slecht voor de economie. Hangt een hele donkere wolk boven de economie. En we hopen, hè, dat het allemaal weer snel zal verbeteren, maar we weten het niet. Hè, want gaat het muteren? Hè? COVID-20 hoor ik al. Hè? Nou, als we 20 horen, krijgen we misschien ook een COVID-21. Dus we hopen en bidden, hè, dat God de wijsheid zal openbaren, ook aan de medici, hè, hoe we hier, zeg maar, verder mee om kunnen gaan. Maar dan zijn woorden wel op zijn plaats. En soms is het moeilijk om woorden te spreken. Toon je genegenheid, hè, want we hebben allemaal die behoefte aan een positief woord. Positieve woorden en woorden. We gaan lezen voor de mensen die thuis zijn. 1 Samuel 25. Ik ga nu de brug maken, hè, van communicatie en wat daar allemaal speelt. En ik heb iets gevonden in het Oude Testament. En aan de rechterkant zien jullie, voor degene misschien een beetje moeilijk als je op de tribune zit. Maar woorden hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Aldus Spreuken 18 vers 21. Nou, Spreuken is op zich een ander boek natuurlijk dan Samuel. Maar het verbindt wel de wijsheid en de geschiedenis. Ik kwam bij het bestuderen over communicatie en relatie uit op een prachtig stuk. En dat gaat over 1 Samuel 25, waar David een tijd rond heeft getrokken door de woestijn. En daar heeft hij een ontmoeting, of daar krijgt hij kennis aan Nabal en Abigail. En Abigail is een vrouw. Het was mij ver ontschoten. Het zal op de zondagsschool denk ik wel eens geleerd zijn. Maar ik ga met jullie lezen. En David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. En hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar de Karmel gekomen. En zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat hij bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam, ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo, toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben wij hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in de Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar en zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knecht als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste, de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverricht ter zake terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. Wauw. Nou, dan verkeer je al maanden in de woestijn, waar het droog, dor is, hè, waar je bescherming biedt aan iemand. Hè. Dus je zou zeggen, die is toch redelijk hè, vermogend, hè, die periode al 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Je biedt bescherming hè, en uiteindelijk vraag je gewoon, en op een feestdag, hè, dat is ook nog belangrijk om te weten, hè, in die cultuur was het heel gebruikelijk hè, dat je dan iets gaf hè, aan je gasten. En dan werd er niet gekeken of dat je bekend was of onbekend, hè, of in de eerste cirkel hè, van relaties zat of in de tweede cirkel. Dat was gewoon gebruikelijk. Dus David deed eigenlijk iets heel normaals. Hè. Naast het feit dat hij heel veel goede dingen had gedaan en ook nog goede, positieve woorden had gesproken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo behandeld word, zonder deze Bijbelstudie, dan denk ik toch dat ik daar wel een heftige reactie op zou geven in mijn vlees. Dus David, die ontploft. Ja? En dat is voor mij eigenlijk wel heel logisch. Hè? Hij werd eigenlijk vernederd. Hè? Wie denkt hij wel dat hij is? Hè? Iemand die weggelopen is bij hè? Een soort slaaf, hè? Die zijn meester ontrouw is. Hè? Dus eigenlijk. En dan in de woestijn al die periodes verkeerd hebbende. Nou, dan is eigenlijk de vraag, hoe duurt het bij jou misschien een jaren om boos te worden? Of zou dat iets met een korter lontje van doen kunnen hebben? Of hebben jullie nooit geen ontsteking in je relatie? Is dat altijd vanzelf? Gaat altijd goed? Ja? Dus David's reactie was daarop, na die vernedering. Hè, hij was echt in zijn ziel geraakt. Hè, en ziel en geest hè, hebben wel een mooie verbinding. Maar het ziel met emotie hè, en onze gedachten, die kunnen ook enorm exploderen. Dus op die woorden die zijn knechten kwamen vertellen, namens, ze waren de boodschapper, ontploft hij en hij verzamelt zijn leger. Om die lompe boer, staat letterlijk lompe boer, ik vind het agrarisch prachtig vak, dus het is niks persoonlijks. Maar die lompe boer, staat in een van de vertalingen, die zou hij wel eens even een lesje gaan leren. En een lesje betekende gewoon compleet uitroeien. Dus dat was nogal een heftige uitspraak die David deed. Wat gebeurt er inmiddels? Intussen was na Nabals vrouw Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn bode gestuurd om onze Heer te groeten, zei hij. Maar die is tegen hen uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastig gevallen en al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest, al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen, want nu onze Heer, die onheilstichter, zo'n toon tegen hem heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken met wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden. En ging zonder het met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie voor me uit, beval ze haar knechten. Ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht ontrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij was nog steeds vreselijk kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet 1 schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil, als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannengeslacht in leven heb gelaten. Wauw. Dus eigenlijk zegt hij gewoon van, jongen, God, ga je gang met mij, hè, als ik ze niet allemaal heb vermoord. Dus volgens mij is dat ook wel eigen rechter spelen. Dus iets waar we natuurlijk zelf ook heel alert op moeten zijn. Dat we ons recht niet even gaan halen. Hè. En David zou hier ook een vreselijke misstap kunnen begaan. Want hij was nog geen koning. Maar er was wel al een profetie over hem uitgesproken. Dus in die context hè, zou die als het ware zichzelf kunnen beroven. En volgens mij had Satan en Jezus ook een vorm van de relatie. Hè. Jij kunt, hè, of er staat geschreven... Hè, dus in die vorm zie ik hier ook David als een afspiegeling van Jezus, hè, met de verleiding in het leven, dat we zomaar hè, in brand kunnen geraken. Hè? Dat we boos kunnen worden en eigenlijk met vreselijke gevolgen ook over ons leven, hè? Dat zelf uitroepen. Dus dat leert ons, hè? Wees bedachtzaam, hè? En misschien even terughoudend in je reactie daarop, hè? Om dat te doen. En het was natuurlijk niet voor niks, hè? Dat uiteindelijk God het zo gestuurd heeft dat David Abigail, hè? Eerst ontmoette, hè? Om met haar als het ware een moment van ontmoeting te hebben. En dan gaat Abigail, die gaat er zich ook uiten. Dat was een wijze vrouw. Het grootste geschenk van Abigail, bovenaan geasseerd, de wijze raad die uit haar mond kwam. En toen Abigail David zag, stapte ze zo snel mogelijk van haar ezel af. En ze knielde voor David en maakte een diepe buiging. Ze zei, het is allemaal mijn schuld, Heer. Ik heb de soldaten die u gestuurd had niet gesproken. Laat mij het allemaal uitleggen. Luister alsjeblieft naar mij. Luister niet naar die Nabal. Hij is een waardeloze man zonder verstand. Wauw. Spreekt even over de man. Ze doet dingen zonder de man. Wel hele wijze dingen overigens. Dus dat is natuurlijk ook nog wel misschien een bijbelstudie waard. Hè? Mag de vrouw zonder haar man te informeren. Maar goed, dat is misschien voor een volgende preek. Zo zeker als de Heer leeft en zo zeker als u zelf leeft, de Heer heeft ervoor gezorgd dat u geen wraak genomen hebt en niemand gedood hebt. Ik heb geschenken meegenomen. Geef die alstublieft aan de soldaten die steeds bij u zijn. Vergeef het mij alstublieft als ik iets verkeerd gedaan heb. U vecht voor de Heer, daarom zal er in uw familie altijd een koning zijn. Ik weet zeker dat de Heer daarvoor zal zorgen. Maar dan mag u nooit iets verkeerd doen. De Heer uw God zal u beschermen, ook als iemand u achtervolgt en of probeert te doden. Maar de Heer zal uw vijanden niet beschermen. Het zal slecht met hen aflopen, net zoals het slecht zal aflopen met Nabal. De Heer zal alles doen wat hij aan u beloofd heeft. Hij zal u koning maken. Maar dan mag u niets doen waar u later spijt van krijgt. U mag niets verkeerds doen. U mag geen wraak nemen en geen onschuldige mensen doden. Als de Heer er later voor zorgt dat het goed met u gaat, denk dan alstublieft ook aan mij. Nou, dat is natuurlijk wel een hele menselijke trek. Hè? Dat ze uiteindelijk ook wel vragen, denk dan toch nog aan mij. Hè? Daar is ook niks verkeerd mee. Hè? Maar wat een wijsheid hier. Deze vrouw, hè, die zich zo klein maakt, die wijs wandelt, hè, die wijs handelt. En David uiteindelijk ook behoedt. Want dat was uiteindelijk wat hier in de geschiedenis naar voren komt. Dat David in zijn menselijke reactie, hè, als het ware, tot moorden zou overgaan. En David die geeft het volgende antwoord. Toen zei David en Abigail, ik dank de Heere, de God van Israël, want hij heeft jou vandaag naar mij toegestuurd. Ik dank jou ook, want je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde vandaag wraak nemen en mensen doden, maar jij hebt me tegengehouden. Gelukkig heeft de God van Israël vandaag voor gezorgd dat er niet verkeerd gedaan is. Anders had ik ook jou kwaad gedaan. Jij bent net op tijd naar mij toegekomen. Dat is zeker als de Heere leeft, want anders zouden morgenochtend Nabal en al zijn mannen gedood zijn. Toen nam David de geschenken van Abigail aan en hij zei tegen haar, ga nu rustig naar huis, ik heb gehoord wat je vroeg en ik zal doen wat je gezegd hebt. Dat laatste is ook belangrijk. Hè? We kunnen heel veel tegen elkaar zeggen, hè? Maar vaak zit pas de effectiviteit en de actie. Dus dat wil niet zeggen dat je partner iets tegen je zegt, dat je dat altijd moet doen. Hè? Maar als je natuurlijk ja zegt en je doet niets, hè, dan heeft het totaal geen zin. En dat is natuurlijk in relaties ook desastreus. Het ene oor in, het andere oor uit, zonder actie. Hè? Zeg dan niet dat je doet. Hè? Wees dan ook open, hè, en eerlijk. Maar in deze vorm, hè, heeft David ook woord gehouden. Nabal sterft. Hè? Toen Abigail thuis kwam, zag ze dat Nabal een groot feest vierde. En het leek een koninklijk feest. Zou zeggen de verloren zoon. Nabal was in een vrolijke stemming, want hij was dronken. Daarom vertelde Abigail hem die avond niets. Ook wijs, hè? Je moet je timing pakken. Wanneer ben je met elkaar in gesprek? Nou, hier had geen normaal gesprek voortgevloeid. Want ja, die waren dus op een andere, een andere level. Hè? Zij was helder, hè? Hij totaal niet. De volgende ochtend was Nabal weer nuchter. Toen vertelde Abigail hem alles wat ze gedaan had. En terwijl ze aan het vertellen was, stond het hart van Nabal opeens stil. En het kon zich niet meer bewegen. 10 dagen later maakte de Heer een einde aan het leven van Nabal. David trouwt met Abigail. Toen David hoorde dat Nabal gestorven was, zei hij, ik dank de Heer, want hij heeft mij geholpen toen Nabal mij beledigde. De Heer heeft mij tegengehouden toen hij iets verkeerds wilde doen. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat Nabal kreeg wat hij verdiende. Daarna stuurde David boodschappers naar Abigail, want hij wilde dat zij met hem trouwde. En de boodschappers kwamen in Karmel en zeiden tegen haar: David heeft ons gestuurd, hij wil dat u zijn vrouw wordt. Toen maakte Abigail een diepe buiging en ze zei: ik wil zelfs wel Davids slavin worden en de voeten van zijn dierbare wassen. Hier zie ik ook weer de voetwassing, hè? Als het ware het parallel, dat zul je wel herkennen, dat ze eindelijk de minste wilde zijn. Je zou bijna zeggen, zij heeft een soort rol van de Heer Jezus hier. Hè? Dat ze eindelijk zegt van, joh, hè, laat mij je voeten zelfs wassen of je slavin zijn, hè, om je te dienen. En Abigail maakte zich snel klaar, ze nam 5 slavinnen mee, met zich mee en reed op haar ezel achter de dienaren van David aan. En toen werd ze de vrouw van David. Nou, een mooi einde zouden we zeggen. Hè? Dus een mooie toepassing. Dus je ziet in die handeling, hè, in dat ontvlammen, dat er een paar lessen zijn te trekken. Nou, je zou op het volgende kunnen gaan staan. Hè? We kunnen zeggen, joh, we kunnen dus goed met kwaad vergelden. David deed goed. Hè? Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn, hè, als we de geschiedenis nog nalezen. Ja, en die ging dat met kwaad, zou die dat gaan vergelden. Hè? Want dat goede gedrag, dat werd natuurlijk afgewezen door Nabal. Hè? Dus die zei, van, nou, ik ga met mijn mannen wel even recht doen. Hè? Ik zal die man even een kopje kleiner maken. Zou een principe kunnen zijn. We kunnen kwaad met kwaad vergelden. Hè? Het gedrag van David richting Nabal, hè? Die wilde gewoon genoegdoening voor de ziel. Hè? Dus actie, reactie, hè? Gedrag, beïnvloed gedrag. Wees je daarvan bewust. Dus als jouw partner jou aanvalt, hè, dan is het heel verleidelijk om terug te slaan, hè, of terug die aanval in te zetten. Juist dan is het verstandig. Hè. Neem je tijd, probeer het als het ware wat te neutraliseren. Hè, en op een later moment, wanneer je in een soort oké-oké situatie bent, om dan het gesprek aan te gaan. Hè, want anders sta je niet open. Dan kom je weer met dat oen uit, hè, dan ben je geen oen. Dus hanteer dat. En we kunnen kwaad met goed vergelden. Ja, dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Hè? En God gebruikte hier Abigail voor, hè, om David ervan te weerhouden. Hè? Dus als we zo ver komen, hè, dat wij uiteindelijk het kwaad wat ons wordt aangedaan, hè, met goed kunnen vergelden, hè, dan ben je de ultieme vorm, hè, van dienstbaarheid en communicatie. Nou ja, goed. Ik hoop dat we in die status, hè, of in die gezindte altijd zullen blijven. Maar we hebben een lontje. Wat ik jullie mee wil geven voor vandaag en morgen en in de toekomst: aanvaard elkaar. Leef in harmonie met elkaar. Bouw elkaar op. Help elkaar. Respecteer elkaar. Ik zou bijna zeggen, daar zit heel veel in al die aspecten. Maar dat respecteren. Want respect, hè, of disrespect, dat doet iets met je ziel. Hè, en daar zijn we heel licht ontvlambaar voor. Dus als ik echt minachting uit, hè, of niet spreek, maar dat zie je aan mijn lichaamstaal, hè, dan zou je ook in brand kunnen raken. En dat is niet ten goede van de gemeente of in je relatie met wie dan ook. Hè. Dus respecteer elkaar, geef elkaar ook ruimte. Zorg voor elkaar, hè. Niet alleen met de mond, hè, maar wees ook praktisch in de zin van de zorg. Hè. Koop de Goede Hoop vind ik altijd nog een heel mooi initiatief, hè, wat ooit gestart is. En wat tot de dag van vandaag, ja, denk ik, een hele mooie functie heeft. Hè. De zorg, hè, het luisterend oor, hè, in praktische zin met een fietscafé en allerlei vormen van dienstbaarheid. Bemoedig elkaar. Vergeef elkaar. Spreek positieve woorden, staat er niet tussen. Heb ik wel eens geuit in de Oosterraad, in de periode nog met Klaas. Dat we daar niet altijd goed aan waren, wij mannen. Dus misschien hadden we, alhoewel Peter was ook wel eens bij ons. Maar gewoon bemoedig elkaar. Spreek positieve dingen ook naar elkaar uit. Dat is ook heel, daar knap je gewoon van op. Trek iets positiefs aan. Ken ik iemand die dat zegt, dat past altijd. Of het glas is altijd half vol. En ga met die gezindten met elkaar om. Dat helpt enorm. Bid voor elkaar. Je zou zeggen, dat doen we standaard als christen. Breng elkaar voor de troon van God. Als je zorg hebt, als je ziet dat iemand het moeilijk heeft. En hou van elkaar. Nou, voor de een of van de ander, eerlijkheidshalve, zal dat iets makkelijker zijn. Maar heb elkaar lief. Dat is het grote gebod. Geeft God ons gewoon als opdracht. Hou van elkaar. En als het niet makkelijk is, ja, dan ga je eraan werken. Ja, Eén ding heb ik eigenlijk niet genoemd vandaag. We hebben het over relaties gehad, we hebben het over woorden gehad, hè, we hebben het over spreken gehad. Maar welk element van het menselijk lichaam hebben we nodig om te kunnen spreken? Gerrit is een medicus, zo'n beetje. Welk element hebben we nodig om te kunnen spreken? De tong, ja precies. Ik heb hier nog iets over de tong staan. Hè. Ik vond het wel mooi, de vergelijking. In de Bijbel leert, hè, dat de tong komt meer dan 100 keer voor. Hè. Dus daar wordt echt wel veel over gesproken. Het schijnt wel een belangrijk dingetje te zijn. Hè. De een heeft een grote tong, ik heb een middelmatige tong, denk ik. Hè. Maar hij kan scherp zijn, hè, hij kan groot zijn. Hè. Maar die tong, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd, hè, dat hij een soort paard en een bid heb je nodig. Hè, om, houd dan uw tong in toom. Dat is een psalm. Psalm gezang. Hè, letterlijk staat het niet zo in de Bijbel. Hè, wel een afgeleide ervan, psalm 34. Hè, maar daar wordt al gewaarschuwd. Hè, houd dan uw tong in toom, dat hij niet schandelijk spreekt, nog schroom. Hè. Dus we kunnen zo makkelijk iemand beledigen. Hè, pijn doen. Dus een paard, hè, voor degene die dat een mooie sport vinden, de ruitersport, hè, heb je een bid en hou je het paard kort. Dus dat hebben we nodig, om die tong in bedwang te houden. Het wordt ook wel een roer genoemd. Hè? Een schip, massaal, 10, 100 tons, 200 tons, hè? Whatever, hè? 34.000 tu. Dat zijn allemaal containers die erop staan. Dat wordt bestuurd door het roer. Een van de kleinste delen van het schip wordt als metafoor, hè? Als vergelijking gebruikt van onze tong. En een tong wordt ook wel als vuur vergeleken. We kunnen elkaar in brand steken. Hopelijk in de geestelijke vorm positief, maar ook vernederen tot op het bot in de negatieve vorm. Wees daarvan bewust. Wijsheden, vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken. Vriend, goed gedaan, dat soort woorden. Maar een echo duurt eindeloos voort. Moeder Teresa, nou, wie kent ze niet. Waardering kan iemands dag maken, zelfs zijn leven veranderen. Jouw bereidheid om het onder woorden te brengen is alles wat nodig is. Als jij morgen, vanmiddag met je kinderen, met je partner, denk erover na. Ben jij bereid om ook waardering uit te spreken? En als laatste, actie leidt tot verandering. En ter overdenking voor de luisteraars thuis heb ik een set met vragen. Ik denk dat die via de mail verstuurd zijn, worden, toch? Ja, kijk even naar de regie. Dit zijn de vragen, maar ik geloof niet dat dat verder nu in de dienst, toch? Dat gaat via de mail, hè? Oké. Nou, dan wil ik nog één ding aanbevelen. Dat is in de lijn van Ruud. Ruud is altijd de boekman van onze gemeente. En er is zelfs een boek, hè, als je dus het lastig vindt om je tong te temmen. Daar heb je een 30-dagen boek voor. Hè, dus voor degenen die dat toch interessant vinden. En niemand is in staat om de tong te temmen, dus ook dat boek of die 30 dagen. Maar als je beter in staat bent om je tong te beheersen, dan mag het al tot zegen zijn. Ik wens jullie voor vandaag en voor morgen veel zegen en een tong waar woorden van leven uit zullen komen. Amen.